Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 66 en daarvan het tweede vers, Psalm 66, vers 2. Gemeente, doen we nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Waarna we zingen van Psalm 85, het derde vers, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Psalm 85, vers 3, na de geloofsbelijdenis, en aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing, gemeente, vindt u in Handelingen 8, in versen 1 tot en met 25. Handelingen 8, vers 1 tot en met 25. Handelingen 8, te beginnen bij vers 1. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd in die dagen een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen te graven en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huis. En trekkende mannen en vrouwen leverden hen over in de gevangenis. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de schade hielden zich eendrachtig aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl ze hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uitroepende met grote stem. En velen geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. En een zekere man met naam Simon was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria. En zeggende van zichzelf dat hij wat groots was. Welke ze alle aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende, deze is de grote kracht Gods. En ze hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen ze Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden ze gedoopt bij de mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf en gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus en ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen die in Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, stonden ze tot hem Petrus en Johannes, dewelke afgekomen zijn de baden voor hem dat ze de Heilige Geest ontvangen mochten. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Toen legden ze de handen op hen en ze ontvingen de Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende, geef ook mij deze macht, totdat zo wien ik de handen opleg, gij de Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zeide tot hem, uw geld zij met u ten verderf, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God of misschien u deze overlegging uw hart te vergeven wordt. Want ik zie dat ge zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Doch Simon antwoordende zeide, bid gij die de voor mij tot de Heer, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Zij dan nu, als zij het woord des Heeren betuigd en gesproken hadden, keerden wederom naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele vlekken der Samaritanen. Tot zover de schriftlezing. Tekstgemeente voor dit middaguur vindt u in dit schriftgedeelte Handelingen 8 en wel de versen 5 en 6. 5 en 6 van Handeling 8. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich indrachtig aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Tot zover. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, wij hebben het u gebeden, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En u hebt ons veel te zeggen, Heere, vanmiddag. O, dat wij uw stem mogen horen, zoals ook de Samaritanen dat mochten doen. Acht geven op het woord dat hun van Filippus gesproken werd. En met welke macht en majesteit, Heere, deed gij dat woord uitgaan. En door de krachtige bediening van de Heilige Geest mocht dat woord aangenomen worden. Mocht het een plaats ontvangen in het hart van de vele hoorders, tot hun eeuwige blijdschap. En in dat perspectief staat de prediking ook vanmiddag. O Heere, wij mogen toch van u grote wonderen verwachten. Die geest van Pinksteren is niet te vergeefs uitgestort. O Heere, hoevelen hebt gij al niet toegebracht in de loop der eeuwen, door dat eenvoudige getuigenis aangaande de opgestane en ten hemel gevaren Christus. Wij bidden u, geef dat ook vanmiddag dat woord zijn kracht zou mogen doen, zijn snelle loop zou mogen hebben onder jong en onder oud. En daarom komen wij u om de hulp en leiding van uw lieve geest smeken. En wat is dat nodig, Heere, in het spreken en in het luisteren bij. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest. En geef dan dat het woord mag dienen tot bekering. Geef ook dat het woord mag dienen tot verdieping van onze kennis aangaande u en uw woord. Wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, zegt uw apostel Paulus. Een man die zo rijk was in de schriftkennis. Ach Heere, wie zijn wij dan? En daarom is zo nodig dat wij onderwezen worden in de weg der zaligheid. En dat is uw werk. Onderwijzen hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Want ook na ontvangen genade dwalen wij nog zo menigmaal als een schaap in het rond dat onbedacht zijn herder verliest. U krijgt David getuigd daar ook van. Ook al zo'n man die zoveel van u geleerd had. Maar wat valt er in het leven der genade ook veel af te leren, Heren. En ook dat is uw werk. En zo belijden wij onze totale afhankelijkheid van u. Heere, kom ons te hulp in alles wat wij nodig hebben. En dan kent u ons allen. U kent onze harten en u proeft onze nieren. Wilt u alles wegnemen wat de loop van uw getuigenis in de weg kan staan? Geef ons een rijk gezegend samen zijn. Dat de stromen van zegen op ons neer zouden mogen dalen. Tot eer van uw grote naam. En tot zaligheid van onze zielen. Gedankte zieken der gemeente zijn die niet met ons konden samenkomen. Er is nog een gemeente met ons verbonden door de kerktelefoon. Wilt u uw zegen schenken onder de bediening van dit getuigenis? Wij bidden u voor hen die in het ziekenhuis verblijven. Mevrouw van de Wind, die zo u het geeft dinsdag aanstaande weer naar huis zal mogen terugkeren. Wat hebt u het groot en goed gemaakt, heren. Ondanks de vele moeiten, pijnen, zorgen en teleurstellingen kunnen wij niet anders zeggen als Eben Haezer tot hiertoe heeft de Heere geholpen. Dat ze in stille verwondering mag neerliggen op haar ziekbed en u zal mogen groot maken vanwege uw grote en heerlijke daden. Wij zijn met zorg vervuld omtrent de gezondheidstoestand van de kleine Ruben Scheurwater, die deze week zeer hoge koortsen had, ademhalingsmoeilijkheden. O God, wat een zorgen hebben deze ouders, zeer zeker ook nu Joke zelf in het ziekenhuis is opgenomen. Heren, wat moeten wij toch veel met deze dingen bij u schuilen. Wilt u moeder en kind en Jos Geurwater gedenken in uw genade? Zoudt u de kleine Ruben nog weer genadiglijk willen doen herstellen en Joke oprichten? Heren, er is ook rouw. Zo plotseling werd een der collectanten, de heer Webbing, deze week uit het leven weggenomen. Wilt u de nabestaanden bezoeken met uw vertroostende genade, hulp en bijstand in dit zo plotselinge verlies? Wat een roepstemmen gaan ook hier weer vanuit dat wij ten alle tijden bereid moeten zijn om u te ontmoeten, opdat wij zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus gesteld mogen worden, wetende in dit leven in wie we geloofd hebben. En dan kan dat geloof nooit te veel verwachten. Dan mogen we het elkaar toeroepen: komt, reisgenoten, het hoofd omhoog, want voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Past ons uw naam te kennen dat onze organist, de heer Keizer, vandaag zijn verjaardag mag vieren. U hebt hem weer een jaar aan zijn leven toegedaan. Hij mocht in de eredienst uw naam ter eer spelen, ook vandaag. Schenk hem alles wat hij nodig heeft om dat met vreugde te doen, met inspiratie te doen, en dat hij ten diepste niet anders zal beogen, ook daarin, waar u toch zulke grote gaven geschonken hebt, de verheerlijking van uw grote naam. Gedenk hem. En allen die hem lief zijn, zie zo in gunst op hem en de zijne van boven te neer. En wij hopen en bidden dat hij nog tot in lengte vandaag de gemeente zal mogen begeleiden in de gemeentezang, die toch zo'n belangrijke plaats inneemt. Heren, we mogen ook danken dat vandaag onze schoonmoeder de hoge leeftijd van 85 jaar mocht bereiken en dat ze hier in de kerk mag zijn voor het eerst van haar leven. Wat een genade, Heren. Wil ook haar rijkelijk bedienen uit uw volheid. En dat de laatste jaren van haar leven de beste mogen zijn. Ze een levend getuige zal mogen zijn van de hoop die in haar is. En Heren, schenk dan al wat ontbreekt. Gij doet het niet om het gebed, maar op het gebed doe ik grote wonderen. Bereid ons zo, rijk en gezegend samen zijn. Bedek ons onder uw vleugelen. Verzoen onze zonden en hoor en verhoor ons in Jezus' naam. Amen. Zingen wij nu, ter inleiding op de prediking, van Psalm 89... de versen 10, 11 en 12. Gemeente, wij willen boven onze tekstwoorden schrijven: het verachte Samaria neemt het woord van God aan. Drie gedachten. Ten eerste letten wij op de aanleiding. Daar gaat het nodig aan vooraf. Ten tweede letten wij op het middel. En ten derde op het geloof. Nogmaals, het verachte Samaria neemt het woord van God aan. Ten eerste de aanleiding, ten tweede het middel en ten derde het geloof. De uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem gemeente heeft geweldige gevolgen gehad. Duizenden zijn er tot bekering gekomen. En er is een grote gemeente tot stand gekomen in Jeruzalem. Een gemeente die bruist van liefde. Liefde tot God en liefde jegens elkaar. We lezen in het boek Handelingen dat ze dagelijks van huis tot huis samenkomen, broodbrekende, met verheuging en eenvoudigheid des harten. Dat is geen mensenwerk. We kunnen gerust zeggen, dit werk is door Gods alvermogen, door het Heerenhand alleen geschied. Dat is één kant van de zaak. Maar aan de andere kant, gemeente, waar de geest rijkelijk werkt. En dat is alle eeuwen door al zo geweest, daar zit de duivel niet stil, in tegendeel. Juist waar de geest van Christus werkt, daar komt de hel in beweging. Jonge vrienden, zolang je de wereld en de zonde dient, is er niks aan de hand. Dan heb je geen last van de duivel. Dan aait hij je dagelijks over je bol en dan zegt hij, ga maar voort, jongen, op die weg. Kom best goed met je. Maar oh wee, als de geest in de raderen komt, dan zal de duivel zich laten gelden. Nou, dat is in Jeruzalem ook zo geweest. Want het duurt niet lang. Petrus, die heerlijke prediking aangaande Jezus Christus en die gekruisigd gehouden heeft in Jeruzalem. Of de duivel zorgt ervoor dat Petrus met Johannes in de gevangenis worden opgesloten. De monden moeten gesnoerd worden. Als de naam van Jezus maar niet gepreekt wordt. Want de duivel heeft gezien wat voor gevolgen dat heeft. En binnen de gemeente zelf zit de duivel ook niet stil. Want binnen niet al te lange tijd is daar Ananias en Safira die de Heilige Geest loochenen. En wat denkt u, de net in het ambt bevestigde diaken, een man vol van de Heilige Geest, Stefanus, wordt ook gevangen genomen en gestenigd. En juist dat krijgt grote gevolgen. Waar dat bloed van Stefanus vloeit. Calvijn zegt in dit verband, de goddelozen zijn als wilde dieren, die wanneer ze eenmaal bloed geproefd hebben, er steeds meer naar gaan dorsten. Nou, een van de meest agressieve dieren is Saulus van Tarsus. Die mede, zo begint ons teksthoofdstuk, een welbehagen had aan de dood van Stefanus. Een man die dreiging en moord blaast. En in vers 3 van ons teksthoofdstuk lezen we dat hij de gemeente verwoestte. Dat betekent letterlijk, hij probeert ze te vernietigen, te gronden te richten. En er komt onder leiding van deze Saulus van Tarsus een stelselmatige, intensieve en uitgebreide vervolging tot stand. We kunnen dat ook lezen. Saulus die trekt de huizen van de christenen binnen, waar ze samen zijn. En hij sleept, zo staat er, mannen en vrouwen mee. Opdat ze in de gevangenis zouden belanden. Hoe zien wij hier dat Paulus een genadeloos mens was? En dan mag u dat wat mij betreft naar twee kanten uitleggen. Genadeloos. Hij kende God niet. En hij was ook genadeloos in zijn optreden jegens degene die de Heere wel kent. Wat zien wij in dit alles, gemeente, dat hier Jeruzalem voor de tweede maal de Heer Jezus Christus feitelijk verwerpt. Eerstens waar Jezus zelf in zijn omwandeling op aarde, als die volmaakte prediker, dat woord Gods bediend heeft. En uiteindelijk hebben ze zich aan hem vergrepen. Weg met hem, klonk uit hun mond. En ze hebben hem de mond gesnoerd door hem aan het kruishout te nagen. En wat zien we nu? En wat hebben we dan toch met een goeddoend God te doen, gemeente? Ik wou dat je ogen ervoor open gingen of dat ze ervoor open gegaan zijn. Als nou het liefste wat God heeft, zijn eigen zoon, in deze wereld, niet welkom blijkt te zijn. En met hem uiteindelijk aan een kruishout spijkert. om maar van hem bevrijd te zijn. En de Heere Jezus Christus door de liefde des Vaders opgenomen wordt in zijn heerlijkheid, is het diezelfde God die die geest van Christus in overstelpende mate uitstort op datzelfde volk. Dat is nou genade. Geen plaats voor Christus. Geen plaats, dat zien we hier ook, voor zijn gemeente. Geen plaats voor zijn woord, want Petrus en Johannes moeten mond gesnoerd worden, evenals Stefanus. Geen plaats ook voor de geest, want die wordt wederstaan. En nochtans gaat God door in zijn eenzijdige, opzoekende zondaarsliefde. En nu is er een bekende uitspraak, u kent er wel, het bloed der martelaren is het zaad der kerk. Nou, dat zie je hier werkelijk in vervulling gaan. Als daar staat, als er een grote vervolging ontstaat tegen de gemeente die in Jeruzalem is, vers 1, en ze werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostel. Juist vanwege die vervolging zal de prediking van Christus uitwaaieren. Hoe dan? Wel, er staat hier dat allen verstrooid werden door de landen van Judea en Samaria. En met allen, zeggen onze kanttekenaren, worden hier alle predikers bedoeld. Niet de apostelen, want er staat uitdrukkelijk bij dat zij in Jeruzalem blijven, behalve de apostelen. Wat heeft de Heere toch wijze bedoelingen niet waar met dit alles? Het bloed der martelaren en het zaad der kerk, ik zou het anders willen zeggen, gemeente. Het bloed van de middelaar, dat is het zaad van de kerk. En daardoor mag dat bloed der martelaren nu geheiligd worden. En dienstbaar zijn aan de verkondiging van het Koninkrijk God. Wat zien wij hier? Wel, dat de ware godsdienst niet gebonden is aan één en een bepaalde plaats. Jeruzalem was natuurlijk het centrum van de religie in die dagen. Maar nu gaat de Heere door de kracht van woord en geest dat evangelie verplaatsen. Het ware christendom kent geen grenzen. En dat moet ons ook maar tot nadenken stemmen vanmiddag. Om ons af te brengen van dat enghartige, bekrompen denken dat wij het alleen weten. De Heer heeft overal zijn kerk zitten, over het rond der aarde. Ook in totaal andere culturen als wij gewend zijn. Waar wij misschien wel onze schouders over ophalen. En nochtans zullen er ook daar gevonden worden die de waarachtige vrees van de Heere kennen. Weg van Jeruzalem. En nu moet u er eens op letten hoe die grote vijand Saulus van Tarsus nu dienstbaar gemaakt wordt om dat evangelie te doen uitstrooien. Nou wordt juist door die ontembare vervolgingswoede van Saulus van Tarsus dat evangelie verspreid. Wat geldt het dan hier ook, gemeente? Heilige wel, gij hebt het een kwade gedacht. Maar God heeft het een goede gedacht. Ze worden verstrooid, staat. Letterlijk staat er in het Grieks dat ze her en der worden uitgezaaid. Wat een prachtig beeld, is dat niet waar? Zoals de wind, en dat zien we nou in onze tijd, in deze prachtige lentetijd, zoals de wind het zaad van de bloemen doet opwaaien en meeneemt en ergens anders laat vallen om op die plaats te ontkiemeren en wortel te schieten. En aan verloop van tijd vruchten te dragen, zo zal dat woord nu hier door de wind van de geest uitgewaaierd worden. Immers dat woord, en dat is dan ook zo mooi, is het zaad van de wedergeboorte dat opgenomen wordt door de wind. En op de door God bestemde plaats in een weltoebereide aarde valt, om daar dat heerlijke werk van geloof en van bekering tot stand te brengen. En zo lezen wij hier in dat vierde vers, zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden, letterlijk staat er, evangeliseerden, het woord als het zaad van de wedergeboorte wordt juist door die vervolging her en der van stad tot stad geëvangeliseerd. Behalve de apostelen, staat er dan. Die blijven in Jeruzalem. Daar zie je nu die tere zorg van God voor zijn kerk. Daar waren natuurlijk allemaal nog lammeren, pas tot geloof gekomen. Die moesten nog rijkelijk gevoed worden. Dat kon nog niet leiden dat ze op eigen benen zouden staan. Wel nu, de Heere laat al die predikers uitwaaieren. En die apostelen die gefundeerd zijn in de schriften, die weten waar ze over spreken, die mogen in Jeruzalem blijven om die lammetjes te gaan voeden, opdat ze straks, wanneer ze die vaste spijzen kunnen verdragen, ook de wereld in kunnen gaan. Want dat gebeurt straks ook. Gaan de apostelen ook uitwaaieren. Nou, dat gebeurt nou alles, gemeente, volgens de bepaalde raad en voorkennis van God. Weet u, daar moeten we eens op letten. Dat is zo prachtig als je daar oog voor krijgt. De Heere Jezus Christus heeft vlak voor zijn hemelvaart gezegd tegen zijn discipelen: maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die zal over u komen, en gij zult mijn getuige zijn. En dan komt het, zo te Jeruzalem, als Judea en Samaria, tot aan het uiterste der aarde. En nou moet u dat eerste vers nog eens lezen. Er komt een gemeente in Jeruzalem die vervolgd wordt. En ze werden alle verstrooid door de landen van, gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem, Judea, Samaria, staat er letterlijk. Door de landen van Judea en Samaria. Nou, Judea kunnen we nog plaatsen. Daar woonden toch, laten we zeggen, de echte Joden. Maar Samaria, dat verachte gebied. Er was geen rechtgeaarde Jood die daar één stap binnen zette. Want die Samaritanen, dat waren bastaarden. Al eeuwenlang geminacht. Toen het tienstammenrijk door de koning van Assyrië was weggevoerd. En er toch nog een groot aantal, met name de armste, van het tienstammenrijk achterbleven. Toen plaatste die koning van Assyrië in dat gebied van Samaria 5 heidense volkstammen. En die hadden zich in de loop der jaren vermengd met die Joden die daar waren achtergebleven. En u begrijpt wel, dan vindt er een vermenging plaats. Een vermenging van cultuur. Een vermenging van godsdienst. En nu zaten er in die Samaritaanse godsdienst nog veel Joodse elementen. Men aanbad ook Yahweh, de God van Israël. Men hield de Sabbat. Men kende ook nog de besnijdenis. Er was ook Messiasverwachting. Denkt u maar aan de Samaritaanse vrouw. Ze aanbaden Yahweh op de Gerizim. Maar daarnaast waren er ook allerlei heidense invloeden te bespeuren in de religie van de Samaritanen. Vandaar dat de Joden er niets mee te maken wilden hebben. En hoe droevig het toch gesteld was in Samaria. Dat hebben we toch wel kunnen verstaan uit het gedeelte dat we zojuist hebben gelezen. In de hoofdstad van Samaria, in Sebaste, daar woonde Simon de tovenaar, een magier, een duivelskunstenaar. Wij zouden zeggen, een man van de zwarte kunst. En die had een geweldige invloed. Het staat er 2 keer dat ze hem aanhingen. En dan staat er zelfs van de kleine tot de grote toe. En die man had zoveel invloed op al die mensen daar, dat hij ze buiten zinnen bracht, zo staat. Hij bracht ze dus in extase. En die man die zei van zichzelf dat hij iets groots was. En ze zagen in hem ook iets geweldigs, want we hebben gelezen, deze, dat is Simon de tovenaar, is de grote kracht Gods. Calvijn zegt in zijn commentaar, dat ze hem zagen als de Heilige Geest zelf. En er waren er ook die dachten dat Simon de tovenaar de Messias was. Wat een situatie als je er eens goed over nadenkt, hoe uitzichtloos en troosteloos. Van de kleinste tot de grootste toe in de macht van deze duivelskunstenaar, waarvan men meende dat hij de kracht Gods was. Als je daarop ziet, dan zeg je, wat een obstakels liggen daar, wat een barrière is niet om overheen te komen. En dan nog 5 eeuwen lang opgekropte haat, wederzijdse haat tussen Samaritanen en Joden. En dan staat er in het 7e vers van dit hoofdstuk ook nog eens dat er vele onreine geesten waren. Waren die onreine geesten hadden. Als je het zo hoort, dan zeg je, wat moet er van terechtkomen? Gemeente, kort en goed, dat is nou de situatie van een mens buiten God en buiten Christus. We kunnen natuurlijk heel lang over die Samaritanen spreken met elkaar. En dan kun je zeggen, was het erg. Maar dan plaatsen we het maar regelrecht voor uw hart. En dan zeggen we tegen u, hoe is het nou met uzelf? Is daar het levende geloof in Christus? Dat is een groot genadewonder. Daar zul je dan ook van harte baan. En waar dat er nou niet is, gemeente. En dan mag je godsdienstig zijn wat je wil, dat is de duivel om het even. Maar dan ben je net zo ongelukkig als die Samaritaan. Nou, hopeloos. Reddeloos verloren. Maar zie, nu gaan we letten, dit is de aanleiding, op het middel. Oh, wat een wonder. Die Samaritanen, dat merkt u wel, die zitten niet op de Heer Jezus en nog op zijn prediking te wachten, geen zins. Maar God brengt daar de prediking, ongevraagd. In de persoon van Filippus. Een man die tegelijkertijd met Stefanus in het ambt van diaken was bevestigd, want dit is niet apostel Filippus, die zit in Jeruzalem, dat hebben we net vastgesteld. Nee, dit is de diaken Filippus. Nou, Stefanus die is al in de hemelse heerlijkheid opgenomen, die juicht al voor de troon en Filippus zit in dat afgodische Samaria. Wat een tegenstelling. Daar staat dat mannetje nu. Helemaal alleen. Wat een onmogelijk middel zou je zeggen. En dat gaat God nou gebruiken, gemeente. Zien we nu wat verkiezend welbehagen van God is? Dat God daar nou zijn woord brengt in zijn opzoekende zondaarsliefde. En wat zien we nou? Filippus gaat daar naartoe en dan zegt ons tekstwoord, en Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. Hij predikte, dat wil zeggen, hij proclameert Christus. Als een rechtgeaard gezant van Christus gaat hij hier voor zijn koning uit. En hij eert zijn koning. Daar klinkt het door die straten van de hoofdstad van dat goddeloze Samaria, van dat verachte Samaria ook, de naam van de Heere Jezus. Hij preekt de Christus. Wat is dat? In vers 12 staat dat Filippus het evangelie van het Koninkrijk Gods preekte en de naam van Jezus Christus. Oh, dat Koninkrijk Gods is toch niet anders dan het Koninkrijk van Christus, dat hij hier vestigt op de aarde door de kracht van woord en geest. Als Johannes ziet op dezezelfde Christus Johannes te dopen, dan zegt hij, ziet het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen in hem. En dat mag nu geproclameerd worden. Calvijn die zegt in dit verband, de inhoud van het evangelie is in Christus begrepen. Al die naam van Christus, die staat centraal in het woord der prediking van Filippus. Hoe was dat ook bij Petrus? Hij zegt, er is geen andere naam onder de mensen, onder den hemel gegeven, door de welke we zalig moeten worden, dan de naam van Christus alleen. En die naam, die heeft al zo onuitsprekelijk veel in zich, gemeente. Immers, hij is de gezalfde, de Messias. Hij is gezalfd tot het heerlijke ambt van profeet, priester en koning. O, die heerlijke woorden vol van genade zijn van zijn lippen gevloeid op deze aarde. En ze vloeien nog over voor de grootste der zondaar. En zo mogen wij hem u zondag aan zondag prediken, alle gebrek, maar altijd maar heen wijzen naar dat Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zo heeft Johannes de Doper dat toch ook gedaan, nietwaar? Christus, die gezalfde priester, o, hoe heerlijk heeft hij zichzelf geheel en al opgeofferd, ten dienste van zondag. Daar waar ik nu nooit meer de breuk tussen God en mijn ziel kan helen, heeft hij ervoor gezorgd dat er nu waar voor mij aan geen enkele weg meer is tot zaligheid. In hem een weg gebaand is tot ontkomen. En dan heeft hij zijn bloed gegeven, gemeente, omdat dat bloed op mijn onreine ziel gesprengd zou worden. En ik zal delen in die reinigmakende kracht van het bloed van deze heerlijke Christus. En is die ook gezalfd tot koning, opdat hij zou heersen over mijn leven. Ja, dat is dan toch het grote doel, dat Christus koning zal zijn. Dat ik als een afhankelijk onderdaan mijn leven geheel en al in zijn dienst zal besteden. En dat niet uit dwang, maar uit liefde. Want u hebt zo ontzettend veel voor me gedaan, lieve koning. U hebt uzelf voor mij opgeofferd tot in de dood, opdat ik eeuwig zou leven. Zou u dan geen koning zijn over mijn hart, over mijn leven? Zou ik u dan niet dienen vanuit de grond van mijn hart? En zou ik uw naam dan niet verheerlijken? Niet alleen in de gemeente, maar ook daarbuiten. Goed spreken van deze Jezus. Waarom? Omdat ook anderen voor de dienst van hem gewonnen zouden worden. Want in de veelheid van de onderdanen is de heerlijkheid van die koning gelegen. Christus te prediken, als die bereidwillig geborgen en zalig maakt. Die ook nu nog vraagt naar verloren zondaren. Ook vanmiddag zoals hij dat gedaan heeft in Samaria. Zo doet hij dat ook vandaag de dag nog hier. In ons midden, om ons, om u en mij, gemeente, te verlossen van het eeuwige verderf. En wat heeft de Heer al geen arbeid wat dat betreft aan ons ten koste gelegd, nietwaar? Kom, we gaan eens kijken wat er gaat gebeuren in dat Samaria als deze Christus gepredikt wordt. Mensen zullen tot het geloof komen. Ja, gemeente, dat is de bedoeling van de prediking. Jesaja heeft het moeten verzuchten in zijn dagen. Wie heeft onze prediking geloofd? Het mag misschien gek klinken, gemeente. Maar toch mag me dat wel eens tot troost zijn. U kunt toch wel begrijpen dat je altijd maar uitziet naar dat ware zaligmakende geloof in het midden der gemeente. En dan zijn we niet karig in het uitdelen, dat weet u wel. We begeren niet anders dat die jong en oud tot die verlossende kracht van dat bloed van Christus geraakt. Opdat je groot en goed van die lieve koning zou mogen spreken. Dat is toch het grote doel van de prediking. En ach, ik mag niet zeggen dat er geen vrucht is op de bediening, gemeente. Dan zou ik de Heere tekort doen. En ik weet ook dat de Heere tijd en wijze bepaalt wanneer dat zal gebeuren. Maar er liggen toch rijke beloften voor u. Dat de Heere een geopende deur heeft gegeven die niemand kan sluiten. En in dat perspectief mogen een woord onder u bedienen. En als je dan zo je oren is te luisteren legt, en dan kijk je toch met name naar mijn lieve jonge vrienden. En dan zeg ik, jongens en meisjes, laat toch deze woorden tot je oren ingaan. Ik bid het je als gezant van Christus wegen. Laat je met God verzoenen. Als nou die goddeloze Samaritanen tot het geloof in deze Christus mochten geraken, zou die boodschap dan niet gericht zijn aan jouw hart. Maar datzelfde geldt voor uw ouderen in de gemeente. Misschien al jaren en dag onder dat woord gezeten en nog even koud en onbewogen. Kom, schep nou toch eens moed uit de behoudenis van deze goddeloze mens. Dat de Heere wacht om genadig te zijn, dat hij gereed staat om je te verlossen van al je zonden en ongerechtigheden. om straks zonder smet en rimpel voor de Heere gesteld te worden. Dat is de bedoeling van het woord der prediking ook vanavond. En dan troost ik me wel eens met die woorden van Jesaja. Wie heeft onze prediking geloofd? Ach, Jesaja was een groot predikergemeente. Daar zijn wij niks bij. En die moet ook al klagen dat er zo weinig gehoor is. En hoe is het dan met die grote leraar, de gerechtigheid, Jezus Christus zelf, de volmaakte prediker? Oh, de kerken zaten wel vol bij hem. Maar hoeveel waren er nu die daadwerkelijk acht gaven op die zoete woorden van deze lieve heren? Uiteindelijk, de massa moest er niks van hebben. Ze wilden hem zelfs van de stijlte afwerpen. Oh, dat zijn mond maar gesnoeid zou worden. Dat is de reactie van die boze, vijandige mens op het evangelie van het Koninkrijk van God. De gemeente, u hoort iedere zondag de wet lezen. En die wet beoogt dan toch ook uw en mijn zonde aan het licht te stellen. Dat er nou niemand is die goed doet, nog niet tot één toe. Maar dan wil de Heere toch ook leren dat er nu door de wet der werken niemand meer zalig zal kunnen worden. Maar dat die zaligheid nu geheel voorhanden ligt in die gezegende borg en middelaar Jezus Christus. Ik ben een groot zondaar, maar hij is zonder zonde gemeen. En daarom durf ik het op hem te wagen. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, is tot zonde gemaakt voor mij, opdat ik zijn recht, mijn rechtvaardigheid in hem zou hebben. Dan ben ik een onheilige. Maar waar ik nu dat geloof in Christus mag beoefenen, dan mag ik weten heilig te zijn door hem. Oh, dan is er toch alles in hem voorhanden. Dan ben ik een onwillige, maar ziende op hem, dan word ik gewillig gemaakt om ook mijn knieën voor hem te buigen en al de wegen van deze Christus te leren. Dan ben ik één grote kwaaddoener gemeente, dan is er niks goed van me te zeggen. Maar van hem moet ik zeggen, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wat zijn we dan toch van Christus afhankelijk, of niet? Denk je nou echt dat je buiten deze middelaar zalig kunt worden? O, waar wij maar zitten te strubbelen met elkaar, wie toch wel de meeste zal zijn onder ons. Wilde hij de minste zijn, bukt hij zich aan de voeten van zijn discipelen om slavenwerk te verrichten. Ik hoop, gemeente, dat je niet van hem af kan blijven. Dat je tot de omhelzing mag komen van deze Heer. En daarom dat woord maar te prediken op hoop van zegen. En waar nu dat Koninkrijk van Christus gestalte krijgt in mijn leven, gemeente, daar gaat het Koninkrijk van u en mij ondersteboven. Dat is eraan verbonden. Dat eigen ik moet van de troon, hoe dan ook. Als Christus koning wordt over mijn leven, er kunnen maar twee kapiteins op een schip zijn, dat weet u wel. Dan moet mijn koning eraan. Dan moet mijn eigen ik eraan. Dan moet alles eraan wat een scheiding maakt tussen God en tussen mijn ziel. En dan heb ik toch een woord voor die mensen die daar maar mee worstelen, nietwaar. Die maar niet los kunnen komen van dat eigen ik. Die binnen de muren van die stad mensziel zitten. In de stad verderf en maar niet weten eruit te komen. Misschien wel door de prediking van het woord onrustig worden. Misschien wel eens tasten naar de wand als een blinde. Van oh, hoe moet het toch, hoe moet het toch, hoe moet het toch. En naarmate je ouder wordt, des te benauwder word je misschien wel. Hoor nou eens. Deze mensen in Samaria zitten letterlijk en figuurlijk opgesloten in de stad van het verderf met Simon de Tovenaar als hun koning en heer. En binnen die stad breekt vorst Emmanuel in. Denk maar aan de heilige oorlog van Bunyan. Hij kon door de oorpoort, gemeente van Dordrecht. Hier dringt hij binnen. En niet door kracht, nog door geweld, maar door de Pinkstergeest zal het geschieden. En dan komen we onze derde gedachte. Het geloof. Want het woord
is een kracht van God tot zaligheid. Voor een ieder, zegt Paulus, die gelooft. Eerst de Jood en dan de Griek. En vul wat mij betreft er ook maar in, de Samaritaan. Want nu komt hier het evangelie van Christus. En ze geven de gehoor aan. Er staat in dat zesde vers, en de scharen hielden zich eendrachtig aan hetgeen van Filippus gezegd werd. Dat wil zeggen dat ze eenparig gaan luisteren naar wat Filippus sprak. En dat mede ook nog onder de invloed van de vele tekenen en wonderen die hij deed. Hij wierp onreine geesten uit, staat. En hij genast vele zieken. En wat gebeurde daar nou was? Daar staat dat ze eendrachtelijk hoorden naar hetgeen wat Filippus gezegd werd. Nou, in vers 12 en in vers 14 kunnen we dat lezen. Daar lezen we dat ze Filippus geloofden. En in vers 14 lezen we dat de discipelen, de apostelen, in Jeruzalem hadden gehoord dat de Samaritanen het woord van God hadden aangenomen. Nou, dat moet je nou even vasthouden. Horen, geloven, aannemen. Gaat dat allemaal niet gemakkelijk in Samaria? Zal het allemaal wel echt zijn? Nee, het is niet allemaal echt gemeen. Bij Simon de tovenaar is het niet echt. Die geloofde ook, zo lezen we hier. Maar dat geloof blijkt niet waar zaligmakend te zijn. Maar van al die anderen kennelijk wel. God gaat nota bene het stempel van echtheid er zelf opzetten. Want dat gerucht aangaande die massale bekering van Samaria blijft natuurlijk niet onbekend. Dat dringt al gauw door in Jeruzalem waar de apostelen samen zijn. Samaria heeft het woord Gods aangenomen. Nou, u kan begrijpen wat een ontsteltenis dat teweeg gebracht heeft. Samaria had het woord Gods aangenomen. Die halve heidenen, wat vertel je me nou? Dat kan toch niet? Nou, Petrus en Johannes, die moeten maar eens gaan kijken. Nou, ze hebben het gezien. En zij leggen die mensen de handen op. Ja, die mensen waren inmiddels al gedoopt tot vergeving van zonde, gemeente. Wat heeft de geest daar toch krachtig gewerkt? En nu krijgen ze ook nog die bijzondere gave van de Heilige Geest. De gave van de gezondmaking. En wellicht van het spreken in talen. En nu worden door die handoplegging van Petrus en Johannes die gemeenteleden van Samaria getrokken in de kring van de christelijke gemeente. Ze horen er helemaal bij. Dat is nou 5 eeuwen lang niet mogelijk geweest. De Heer Jezus had al een stoot in de goede richting gegeven. Toen hij door Samaria moest gaan en die vrouw tot bekering kwam. En die Samaritanen uitgingen naar Jezus en ook geloofden om zijn woords willen. Maar nu zien we hoe hier massaal mensen tot geloof komen. Ze hebben het woord God aangenomen, staat er dan. Ja. En dan gaan in de gereformeerde gezinten natuurlijk de haren overeind staan. Aangenomen. Doe maar. Het zal zomaar niet gaan. Mens kan toch niet pakken. Gemeente, ik begrijp de vrees. Het is natuurlijk zo dat in allerlei vrije groepen dat met name toch een zaak is geworden waar ook ik de nodige twijfels over heb.
daar is het aannemen van Jezus een zaak van hand opsteken geworden. Daar kiezen we zelf voor Jezus. Men is verlost. En men weet niet waarvan. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee dat woord aannemen voor ons een belast woord moet zijn. Het is een voluit Bijbels woord. Als de Heidelberger Catechismus in zondag 23 spreekt over de vergeving van zonde, dan wordt er heel eenvoudig gezegd door onze reformatorische Bijbelschrijvers, de reformatorische opstellers van de catechismus, voor zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Ja? Denk eens aan Johannes 1. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Doch zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. Ziet u hoe Bijbels het is om tot die aanneming des geloofs te komen? Daar wordt er voor gepreekt, gemeente. En anders wordt u niet zalig. Het zal ertoe moeten komen. Weet u wat dat Griekse woord aannemen eigenlijk betekent? Dat maakt het misschien een stukje duidelijker. In ontvangst nemen. Nou, in ontvangst nemen kun je alleen maar iets wat je krijgt. Je kan natuurlijk wel zo met je handen gaan staan terwijl er niemand is die iets geeft. Nou, dan blijven ze leeg. Dat is zo klaar als een klontje. Nee, je gaat iets aannemen als je iets krijgt. Nou, en wat krijgen die mensen hier nou? Het woord van Christus. Ze hebben er niet om gevraagd, ze hebben er niet naar gezocht. Nee, de Heere die komt met dat heerlijke geschenk van het evangelie, dat Filippus komt uitdelen als een menigerlei, een uitdeler van de menigerlei genade Gods. En zo mogen we dat ook doen, gemeente, vandaag. We komen u iets aanbieden namens die grote koning. Namelijk zijn woord van zaligheid en eeuwig leven. Voor u die uit en van uzelf de eeuwige ondergang en de dood verdiend hebt. Dat is een gave Gods. En nou predik dat woord de gave Gods. Dan reikt dat woord zoveel aan. Ze reikt alles aan. Ze reikt Christus aan. Die zichzelf overgegeven heeft tot in de dood. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. En u komt het er maar op aan dat we dat aangeboden woord. Dat we die aangeboden Christus. Als een geschenk van de Heere mogen aannemen. En gemeente, dat is nou van beslissende betekenis. En dan moeten we goed opletten. Als we nou dat woord en daarmee Christus verwerpen. Dan doen we dat uit eigen schuld. Dat is onze reactie op het woord der prediking. En als we het nou vanavond aan mogen nemen. En ik hoop dat het allemaal bij een ieder zo mag zijn, dan is dat een gave van de Heilige Geest. Want datzelfde woord zegt, niemand kan iets aannemen, tenzij het hem van God gegeven zijn. Maar kijk, dat is dan dat wonder, nietwaar? Juist omdat de Heer het je zo geeft. Maakt die geest dat hart ook gaande om het aan je hart te slaan. Dank u wel, Heer. In het boekje rondom de enge poort van Spurgeon heeft Spurgeon, als het over dat aannemen des geloofs gaat, een voorbeeld. Voor de kinderen ook wel aardig om te weten. Ik zeg je bij voorbaat, dat horloge krijg je niet van mij. Maar er was een onderwijzer die zegt, jongens, wie wil dat horloge hebben? Het plaatje staat zo in het boekje. En er was maar één kind die zegt, meester, ik zou het wel willen hebben. En die pakte het. En die kreeg het ook.
Omdat hij gewoon geloofde wat die meester zei. En die anderen hadden het niet. Waarom niet? Hadden ze het niet kunnen krijgen? Jazeker. Maar ze wilden het niet. Ze geloofden het niet. Nou gemeente, zo ligt het nou. Als je nou vanavond weer naar huis gaat zonder dat je de buit niet binnen hebt, is je eigen schuld. En als je nou naar huis gaat met de buiten, ga je God groot maken. Dat is nou dat wondere werk van de genade van de Heilige Geest. Paulus die zegt in de Thessalonicense brief, daarom danken wij God zonder ophouden. Als gij het woord van de prediking van God ontvangen hebt, hebt ge dat aangenomen, zegt hij. Niet als der mensen woord, maar voor wat het waarlijk is, namelijk Gods woord. Dat ook in uw werk zegt, die in u gelooft. Hoort u hoe Paulus daar zijn God verdankt dat mensen dat woord hebben aangenomen? God is er de oorzaak ook van. Daarom dankt hij God. Ja, God is van alles gemeente, waar het onze genade betreft, de oorzaak. Maar dat is nou die verborgen kracht. Waarmee dat woord Gods is gelaagd. Dat is nou die verborgen kracht die schuil gaat in de prediking van deze Christus. Dan wil hij zich aan dat woord verbinden. En draagt hij dat woord de harten in. En dan moet je eens kijken wat het uitwerkt bij die mensen als hij staat in het 8e vers. En er werd grote blijdschap in die stad. Dan kun je toch wel begrijpen als je nacht en dag in de banden geweest bent van die Simon de tovenaar. De duivel in mensen gedaan. En je mag dan door de bevrijdende kracht van het woord van Christus weten. In dat dierbare bloed van hem verzoening gevonden te hebben. En een eeuwige thuishaven voor ogen. Dat je ziel vervuld is van heilbespiegeling. Dat je verblijft bent in je God. En dat je hem gaat roemen. En dat je gaat zeggen, Heer, ik heb het zelf uit je mond gehoord. Daar gaat het om, gemeente. Echt waar. Dat je vanavond zegt, oh God, nou heb ik het zelf uit uw mond mogen horen. En dan mag je er wat bij zeggen. Want dat geloof wordt moedig. Dat zegt, wat sterveling zou mij schenden. Want er komt wat op los natuurlijk. Zeker. Als je straks als een getuigende zon dan naar huis mag gaan. Ach, dan zijn ze zo in de weer hoor. Je moet maar eens proberen bij de koffie straks. Om te vertellen wat God aan je ziel gedaan heeft. Ze slaan het zo van de tafel als je niet uitkijkt. Dan komt de duivel in actie, zoals ik u in het begin gezegd heb. Maar als je over allerlei zaken spreekt die niks met God en zijn dienst te maken hebben. Dan blijft het gezellig en goed. Oh, maar nu is samen te beleven komt. Luister toe, gij Godgezinde. Gij die den Heere van harte vreest. Hoort wat mij God heeft ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En dan is het waarachtig wel de moeite waard, gemeente, om die God te dienen. Heb je nou nog niet door waar de duivel voor zorgt? In dat korte hoofdstuk dat we samen gelezen hebben. Daar zie je nou wat de duivel doet. Die vervolgt. Die sleept mannen uit huizen en vrouwen uit huizen. Hij maakt dat Gods kinderen gedood worden. Hij blaast dreigingen, moord, hij verwoest, hij vernietigt. En heb je nou gehoord wat Christus doet, gemeente? Die wekt geloof. Die wekt vertrouwen. Die geeft blijdschap. Die brengt bij één huis aan huis broodbrekende. In verheuging des harten. Die zorgt voor blijdschap. Hij laat dopen tot vergeving van zonden. Ben je alles kwijt. Ligt allemaal voor rekening van Christus. Daar zorgt nou die lieve Heere voor, gemeente. En dan, ach, kom toch, gemeente. Buig u voor hem neer. Opdat u die zalige geloofsgemeenschap met hem zal mogen beoefenen. Kom allen weg. Die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En als u dan dat woord, net als deze Samaritaan, mag aannemen voor wat het waarlijk is, Gods woord,
dan kunnen we ook van Dordrecht zeggen, en er werd grote blijdschap in die stad. Amen. Laten we daar maar van gaan zingen. Komt, luister toe, gij Godgezind, gij die den Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Psalm 66 en daarvan het 8e vers. 66, vers 8. Gemeente, laat ons danken en bidden. Nu wij aan het einde gekomen zijn, Heere, van dit ons samen zijn in dit even oude Godshuis, past ons om uw naam ootmoedig dank te zeggen voor wat u geschonken hebt, dat dat woord van Christus mocht uitgaan. Heere, zoudt u zelf dat woord rijkelijk met uw zegen willen achtervolgen, opdat dat woord door de wind van de Heilige Geest her en derwaarts vanavond is uitgegaan en in een weltoebereide plaats is gevallen om wortelen te schieten en vruchten van geloof en van bekering voor te brengen tot eer en grootmaking van uw naam en tot zaligheid van jong en van oud. Heere, wat hebt u toch weer geweld gedaan op ons hart en leven. Wat een liefdedrang mocht er zijn, Heer, dat het ook rijkelijk door uzelf gezegend zou mogen worden op zij. is onze hartelijke wens en bede. Vergeef al het zondige, Heere, dat er was, in het spreken en in het luisteren. Wilt u uw gemeente morgen weer samenbrengen als er een bijbellezing zal zijn, als datzelfde woord ook weer met diezelfde liefdesdrang mag uitgaan. O, dat we mogen komen, Heere, als hongerigen uitziende naar de gemeenschap met u, die met name zo heerlijk verlevendigd mag worden onder de bediening van het woord. Vergeef al het verkeerde. Ga met ons naar huis. Geef ons nog een gezegende zondagavond. Hoor en verhoor ons gebed. En aanvaard onze dank uit genade om Jezus wil. Amen. Slotzang gemeente is van Psalm 22, de versen 14 en 16. Psalm 14 en vers 14 en 16 van Psalm 22. Gaat heen in vrede, gemeente, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zijn blijven met u allen. Amen.